Welkom iedereen bij IT-bende 293 van 16 januari 2015 in de box hangen Witold Kapensky. Luc Sala, Bart van Klaveren, mijn naam is Martin Broersen. Bart, we hadden voor de podcast hadden we even contact over de Noord-Koreaanse Nainara webbrowser. En dan heb jij al, je zou hem proberen, maar je kon hem niet downloaden. Maar wat is
nee, ik heb uiteindelijk geen downloadlink gevonden. Iemand bij de White Sack Security website heeft een image gevonden van het besturingssysteem wat Noord-Korea aan het ontwikkelen is. Red Star heet het, geloof ik. En er zit natuurlijk ook een webbrowser in. Mm-hmm. En daar heeft iemand naar gekeken. En op zich keurde niet zo heel erg veel mee. Want er zitten namelijk een aantal hele rare dingen in. Namelijk het feit dat het hele internet via een intern IP-adres wordt gerouwd. Dus het gaat via een adres dat met 10 begint. Wat net als 192.168 wordt gebruikt voor Network Address Translation. Dus om een interne IP-adres met meerdere computers te verbinden met één extern IP-adres. En ook het feit dat er een rare proxy in zit en al het verkeer via dat ene IP-adres wordt gerouwd. Dus als je zelf de browser downloadt, kun je er niks mee. Want het enige wat die browser doet, is verbinden naar de machine, naar het interne netwerk van Noord-Korea. Wat dan een verbinding met het internet geeft. En daar hangen natuurlijk allerlei proxyfilters achter die het verkeer filteren.
Het is wel handig, want je hoeft niet zo heel veel aan afscherming te doen. Want niemand kan ooit naar zo'n 10 range toe.
Klopt. Dus het is allemaal heel erg vaag. En op zich interessant om te zien dat Noord-Korea...
Intranet Noord-Korea heb je dan eigenlijk.
Precies. Het internet in Noord-Korea is internet. Het is een intern netwerk waar je dus helemaal niks mee aan kan. Omdat het natuurlijk allemaal via één IP-adres gaat, is het natuurlijk ontzettend kwetsbaar. En ik denk ook niet zo vreselijk snel.
Mm-hmm. Nou, maar ik heb gehoord dat er maar een paar duizend gebruikers zijn sowieso in Noord-Korea, afgezien van de government waarschijnlijk.
Ja, ik denk niet dat heel veel.
Maar goed, dit is het begin van een mode? Want kijk, Chinezen misschien gebruiken dan hier IP-adressen of wie dan ook. Ja, morgen de Fransen, overmorgen wij.
Gaan we zien
de aanslagen, maar de aanslagen zijn ook maar een exponent van een hele golf lone wolf bewegingen. Dus de echte aanslagen als cyberaanslagen. Hè?
Laten we wel... ja, dus in Frankrijk waren er 1900 cyberattacks gemeld nu.
Ja, maar hè, zoals we weten, de
19.000, sorry.
Oorlog die we vroeger kenden. Werd een guerrilla-oorlog en wordt bijna zeker ook een cyber-guerrilla-oorlog. Daar kun je vreselijk weinig aan doen. Eigenlijk zijn de cyber-aanvallen die we gezien hebben op grote banken en dat soort dingen, zijn natuurlijk allemaal in hetzelfde terroristische schema, namelijk enkelingen of kleine groepjes die een gat proberen te vinden in het systeem, om welke reden dan ook. Ja? Omdat ze vinden dat het non-ecologisch is, omdat het samenwerkt met de NSA, omdat het te maken heeft met de financiële crisis en de bankenbelazerderij. Er zijn allerlei dingen. Waar we tegenaan gaan lopen in dit jaar, vrees ik, is het probleem van de psychologie. Hoe gaan we dit aanpakken? He, want je kunt dus wel zeggen, nou ja, iedereen in Frankrijk die ooit gekeken heeft op een website van de Al-Qaeda of wat dan ook, gaan we maar opsluiten. We kunnen doen wat dus nu Noord-Korea doet, maar wat eigenlijk ook wel te verwachten is voor een aantal andere landen. En uiteindelijk voor heel veel situaties, namelijk gewoon het internet terugbrengen tot een beheersbaar qua informatie medium. Mm-hmm. Vergis niet, er is wat onderzoek gedaan naar al die lone wolves. Ja? Ook mensen die dus op het internet bezig zijn En er zijn nogal duidelijk dat we die mensen geen profiel kunnen geven. De hoop was dat er een neurologisch of een psychologisch profiel was. Hè, dat als een, mensen zijn, nou, die mensen lijden bijvoorbeeld aan een tik. Hun, om het heel simpel te zeggen, ze spellen altijd het woord Alqueda met een zekere aarzeling of hoe dan ook. Of sneller dan anderen, hoe dan ook. En we zouden dus eerst een psychologisch en daarna een feitelijk profiel kunnen vinden. Waardoor we die mensen uit kunnen filteren. Nou, dat blijkt er niet te zijn. Het zijn gemiddeld genomen meer dan intelligente mensen die gemiddeld genomen psychologische afwijkingen hebben. Ja? Mm-hmm. Het enige wat ze gezamenlijk hebben is dat ze heel dedicated zijn allemaal. Hè? Ze willen zichzelf opofferen of ze willen, zoals Wikileaks, of dat feit is dat ook een eenling die zich, denken we dat een eenling is, ja. Maar wat gaan we eraan doen? Dus ik denk dat 2015...
Nou, we hebben ook eenlingen zoals gisteren vorige podcast die dan weer Veracrypt gaan maken, zodat alles geencrypt is.
Ja, maar wacht eventjes. Ik heb me de laatste dagen zitten afvragen, deze beweging, deze jihadbeweging, is die uniek in de tijd? Nou, dan ga je terug en dan denkt iedereen aan de kruistocht. De kruistocht was ook een jihad. Hè? Mensen die zich rechtvaardig voelen om daar naartoe te gaan en daar het beest uit te hangen omdat hun geloof en dat soort dingen. Precies hetzelfde wat er nu gebeurt. En het is trouwens niet zo dat die kruistochten, zoals nu beweerd wordt, de basis zijn van de Arabische haat. In die tijd waren die Arabieren zoveel oorlog gaan voeren onderling, de Mamelukken, de Seljuken, dat die 100.000 man die even kwamen kijken daar en een beetje gedoe daar in het eigen land, dat is ineens echt opgevallen in de literatuur.
Maar goed, wat heeft even zo dicht mogelijk bij de IT-bende blijvend? Waar,
nou, dat, wat ik dus zeg, wil zeggen dat we moeten kijken naar welke gemeenschappelijkheid er is tussen hackers, waarvan we er heel veel hebben, denken we, ja, en mensen zoals Alqueda. Ja? En dan blijkt dat een van hun grote informatiebronnen, zowel voor de hackers als voor de Alqueda-mensen, is het internet. Daar halen ze hun ideeën vandaan. Er zijn een paar sites, waaronder de Engelstalige site van Alqueda, waar iedereen zou aanraden om weg te blijven. Want als je daar gaat kijken, dan staan ze echt van de IVD morgen bij op de stoep. Ja? Maar er is dus een site en er zijn waarschijnlijk andere geheime sites waar allerlei informatie staat over bommen maken en dat soort dingen. Die informatie, dat is het enige wat gemeenschappelijk is voor al die individuen. Ja, ze zoeken op een bepaalde manier naar informatie. In hun zoekgedrag blijkt dus een ding. Nou, ik denk dat daar aan gewerkt gaat worden, al gewerkt wordt door de IVD en die hebben nu...
Maar een, daarom begint zo'n Britse minister natuurlijk ook te zeggen dat dingen niet geëncrypt moeten worden. En dat de overheid erin moet kunnen kijken. Nou, maar dat is natuurlijk een onterecht iets, want de hele wereld, we hebben al geconstateerd dat dit jaar het jaar van encryptie wordt. Dus we gaan wel alles encrypten.
Ja, encryptie is leuk voor onderling verkeer, maar je kunt dan natuurlijk niet hele websites gaan encrypten.
Nou, je kan precies wat jij wil, een bepaalde groep, een intranet maken van sites waar je dus wel gewoon alles met elkaar kan uitwisselen.
Nou, ik denk, laat ik zo zeggen, ik denk dat dit bericht van Kim Jong-un in Korea, die daar een vertalen filterpijp opgezet heeft, dat we dat ook meer gaan krijgen. Ja? En dat is niet leuk. En dat zou het eind kunnen betekenen van het internet zoals we dat kennen. Maar de aanslagen zoals we die gezien hebben, leiden ertoe dat daar een
vraag... Wat denk je dat wij binnenkort een speciaal KPN Secure Plus netwerk hebben, wat een speciale IP-range heeft en waar je dus heel graag op wil, omdat je dan veilig je telebankieren kan doen en veilig normaal gewoon je normale dingen. Dat je dan eigenlijk dus dat alles voor je gefilterd wordt.
Luister, dit soort dingen wordt zoals gebruikelijk niet opgedrukt. Precies zoals je zegt, jij gaat dat willen.
Nou, ik ga dat niet willen, maar ik bedoel, ik gaat KPN dat aanbieden?
Nee, KPN gaat niet aanbieden. Dus de overheid, dan gaat iemand een plan bedenken. En die zegt, wij gaan jouw internet aanbieden, waarop alleen maar staat wat wij goed vinden. Ja? En als je daar ding is, dan kost dat minder, of dan ben je bij de goede club.
Mm-hmm.
Ja? Dus ik, de IVD, of een KPN, of de Nederlandse internet, weet ik van hoe we het noemen, gaat een systeem aanbieden wat veilig is. Waarbij je bijvoorbeeld wel Wikipedia kunt zien en dat soort dingen, en waar je geen encryptie mag gebruiken.
Mm-hmm. Ja. Het probleem is niet zozeer dat het internet niet veilig is. Het probleem is dat op dit moment het internet wordt gebruikt voor dingen die men niet wil.
Maar dat de overheid...
Nou, het probleem is dat er geen definitie is van wat veilig is. Dus de een zegt het is veilig als iedereen met je mee kan kijken. Hè, voor u en onze veiligheid. Zoals ook geen definitie van een terrorist is.
Ja, maar wat ik dus bedoel is dat de overheid of een organisatie gaat een nieuw veilig intra, of noem het maar inter, weet ik van wat, ja, maar een afgescheiden internet aanbieden aan jou. En de good guys, die gaan erop zitten. Dat wil zeggen, jij als gewone burger denkt, nou, ik kan twee dingen doen. Of ik ga in die onveilige wereld waar hackers zitten en weet ik van wat, of ik ga in die beperkte wereld.
Ja. Ze gaan inspelen op je gevoel van angst.
Ja,
en dan heet het dat altijd een onveilige boevenbende geweest is, terwijl ze zelf de boeven zijn, hè?
Ja, maar dat is dus het walled garden. Vroeger noemde dat walled garden.
Ja, nou ja, goed, in Afrika heb je toch ook van die hele buurten die helemaal afgeschermd zijn met bewakers en waar alle huizen in een soort area staan waar je dan als ondernemer woont of zo. En alles is afgeschermd.
Ja,
maar dat wil je alleen in Afrika, hoor. Dat heb je ook in Amerika.
Mm-hmm, maar dat wil je op internet doortrekken, deze...
Ik zeg dat dat vanzelf gaat komen, want mensen, als je de keus moet maken, en dat is dus de case die gezegd wordt, jij hebt toch niks te verbergen? Ja?
Mm-hmm.
Nou, in het begin zal dat weinig zijn, maar ik vrees dat soort dingen dus een hele grote vaart kunnen krijgen. Want het makes sense, ja? Je wilt internet kunnen gebruiken en dus hoor je bij, noem maar wat, veilig Facebook. En dan heb je één klein probleem, dat gaat allemaal via één IP-adres, zoals op een andere manier wordt dat afgeschermd, ja?
Ja, en dan heb je dus inderdaad alle veilige mensen, alle eerlijke mensen op één plek.
Ja.
En dan heb je nog steeds dat de mensen die ze willen afluisteren op een plek zit waar je niet afgeluisterd kunt worden.
Ja, maar
schiet je daarmee op dan?
En dan gaan ze gewoon langs de straten en dan zeggen ze, jij bent nog niet vrij. Nou, die stoppen je in de kamp. Maar waar ik het over heb is een gated society, ja. Die ik zie gewoon ontstaan. Die gaat gewoon ontstaan. Het spijt me om te zeggen, maar de enorme golf van aanslagen en het gebrek aan handel wat we hebben om hier wat tegen te doen. Eigenlijk, bedoel, we hebben het nou over Charlie en goed, daar kunnen ze ook niks tegen doen. Maar we weten eigenlijk dat de hackers in zekere zin aan het winnen zijn. Hè, dat de ene week hoor je 127 miljoen creditcards ding is en dan weer dat en dan weer dit. En het is een golf. En sommige mensen zeggen, we kunnen de strijd niet winnen. Oké, wat is het alternatief? En wie gaat dat brengen? En misschien moeten wij dat vandaag doen. En moeten we zeggen, wij maken het veilig internet. En daar staat geen content op die niet fout is. En je mag niet dit, en dat, je mag niet dat, je mag niet dit. Ja? En wie doet er mee?
Mm-hmm.
Ja? Holy of holy. Laten we maar
Sharia gaan testen.
What?
Het internet, dat is er al. Het staat tot ons aller beschikking. Alleen, ja, de technologie moet niet worden gecriminaliseerd. Dat is echt een groot probleem.
Ja, maar dat is ook de technologie van de technologie van de drugs, de technologie van de alcohol, de technologie van de tabak is gecriminaliseerd. Net zoals we dat op een andere manier nu doen met andere drugs, met cannabis. Maar zo is het altijd gegaan in de historie van de mensheid. En daarom zeg ik, het klinkt een beetje overdreven, maar als je nu wilt kijken naar wat er met die Al-Qaeda, met die Jihadin gebeurt, moet je gewoon kijken wat er in het verleden is gebeurd met bijvoorbeeld de mensen die tegen Franco gevochten hebben in dezelfde situatie. Hoeveel van die mensen zijn teruggekomen en zijn in het verzet gegaan? Waarom hebben ze dat gedaan? Wat definieert mensen die bijvoorbeeld hacker worden? En er bestaat een neiging om die als totale criminelen te zien. Je kunt ze ook zien en dat geldt voor de jihadisten ook, als de vooruitlopende mensen. Mensen
maar een hacker hoeft toch niet meteen iets van dit soort content op websites te gaan zetten of creditcards te gaan stelen. Een hacker kan ook scharrondneuzen en helemaal niet en een beetje ik bedoel, er hoeft helemaal een hacker kan dus ook dingen doen die helemaal niet zo heel ernstig zijn eigenlijk.
Nee, maar mag ik misschien even een brugje slaan, jongens?
Ik was in 88,
nee. Mag daar? Daar.
Nou, ik worstel al een tijd. Ik heb nu thuis heb ik die Philips Hue-lampen. En ik ben al een tijdje bezig om te kijken of ik mijn huis en mijn verlichting en alles wat beter kan automatiseren. Ik heb een geofence om mijn hek staan en als ik daarin rijd, dan gaat het licht aan en als ik eruit rijd, dan gaat het licht uit. Mm-hmm. Maar dat geldt natuurlijk alleen maar voor mijn telefoon. En als ik andere mensen in mijn huis heb die daar blijven terwijl ik wegga, dan gaat het licht zo uit en het is vervelend. Eigenlijk zijn die systemen nog onvoldoende sociaal. Dan zijn ze alleen maar op mensen die alleen wonen gericht, die één telefoon hebben. En kunnen ze nog niet zo goed in groepsverband werken. En ik heb nu sinds een aantal dagen heb ik een Nest thermostaat. Daar zit een bewegingssensor in en die kijkt of je thuis bent. Want als je namelijk weg bent, dan doet hij de verwarming lager. Dat is een hartstikke mooi apparaat. En vanmorgen heb ik bedacht dat ik de automatische afwezigheidsstand van de Nest thermostaat ook kan koppelen aan de verlichting. Zodat mijn thermostaat in de gaten haalt of er iemand thuis is. En pas zodra de laatste persoon het huis heeft verlaten, dan gaat de verlichting automatisch uit.
En als je een kat hebt dan?
En als je een kat, nou goed, dan hangt het af van hoe groot de kat is en hoe gevoelig je de bewegingssensor instelt. Bewegingssensoren voor thermostaten zijn natuurlijk ook niet nieuw. Dus maar het ging even om het bruggetje dat ik heb bedacht van in plaats van de mensen bij Philips sociale te willen maken, dat duurt misschien nog 5 jaar voordat ze zover zijn. Is er een andere manier waarop je eigenlijk door een element dat ik heel pas heb toegevoegd hetzelfde kunt bereiken, maar dan op een andere, ja, vanuit een andere invalshoek. Dat is even een bruggetje naar de hackers.
Maar wat wil je daarmee zeggen? Dat we niet een apart internet moeten gaan bouwen, maar wel een soort filter moeten gaan bouwen? Als bijvoorbeeld iets wat we nu nog niet hebben, maar we gaan wel iets bouwen.
Nou, weet je,
Kijk,
er is een groot probleem, hè, gaande met veiligheid, maar er wordt door de mensen die zichzelf de good guys noemen, minstens net zoveel misbruik gemaakt van die situatie. En er wordt de verkeerde kant op gestuurd. Dus dat geef ik altijd als voorbeeld. Overal hangen camera's tegenwoordig. En er zijn gewoon strikte regels en wetten voor het gebruik van camera's. Maar die lapt iedereen aan zijn laars, inclusief de overheid en de politie. Iedereen heeft camera's overhangen. Maar is het daarmee dan zoveel veiliger geworden? Nou, nee natuurlijk. En met het hele screenen en het hele filteren wordt er een soort probleem opgelost dat helemaal niet bestaat. Er zijn natuurlijk wel problemen. Maar de maatregelen lossen die niet op, die kosten alleen maar geld en die zorgen alleen maar voor andere problemen.
Ja.
Namelijk de mensen die wij als good guys beschouwen, dat feitelijk de bad guys zijn die elke dag onze privacy...
En er wordt ook gehandeld in data, hè? Dus die camera's van de politie, die zijn nu ook in de beheer van de Belastingdienst. Dus er gaat gewoon data naar de Belastingdienst, dus bijvoorbeeld... Dus eigenlijk al die maatregelen, dus nu, ik denk ook nu dat de burgers ook in Nederland, maar ook service providers... die onder druk staan, hè, om je data af te geven en minder te encrypten aan de overheid, dan moet je gewoon toch wel duidelijk afspraak maken met de Nederlandse overheid.
Dat is echt een probleem.
Over dat, wat gaan we die data doen? Is het echt voor terrorisme of? Yeah, dus dat altijd cijfervak, wat gaan we die data doen? Ga je dat aan Belastingdienst geven? Ga je dat aan andere overheden geven? En hoe zit het met de privacy? En dat moet ook helemaal juridisch ook getoetst worden. Dus eigenlijk moet ook de Tweede Kamer, ook de Eerste Kamer, gewoon daar echt goed op zitten.
Ja, we hebben al gezien dat de parkeerautomaten data aan de Belastingdienst wordt gegeven. En dat er dan wordt gezegd, ja, jij onderduikt de bijtelling, want je bent wel privé daar en daar aan het parkeren.
De mensen die ermee te maken hebben, die er ook over beslissen, dat zijn dus complete idioten. Op het moment dat zo'n Cameron zegt van, er moet een verbod komen op encryptie, heeft die geen idee wat dat voor gevolgen heeft.
Nou, kijk, en inderdaad... Zeg maar, ik kan het tegen.
Nou ja, de mensen die inderdaad beoordelen of jij wel of niet ergens geweest bent, dat zijn ook idioten die alleen maar elke dag op kantoor komen en volgens een vaste termijn bepaalde dingen moeten toetsen. En mensen die totaal niet begrijpen hoe het ook anders kan. Dus door al die regels en door al die verboden en door al die extra dingen die er allemaal bij komen om een zogenaamd probleem op te lossen, wordt het alleen maar veel ingewikkelder. Ik heb nog een keertje een buitenlandse vriendin gehad. En om haar naar Nederland te halen, moest ik aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst aantonen dat ik wel voldoende geld had om haar te onderhouden. En de mensen aan wie ik al mijn financiële stukken heb overhandigd, ja, die begrepen totaal niks van die stukken. En die concludeerden dat ik niet genoeg geld had. Terwijl dat natuurlijk totaal onjuist was. En dat is het hele probleem. Er wordt zoveel geregeld, niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld. Met een soort geweldig vrijheidsbeeld en een soort geweldige wereld in het vooruitzicht. Alleen ja, die komt er niet met zoveel onderdrukking. Die onderdrukking komt nu van de mensen die zichzelf de good guys noemen. Het lijkt wel of die mensen steeds dommer worden ook. Want ja, wij denken wel voor u na. Het systeem denkt wel voor u na. Jij hoeft alleen maar te controleren of de pieper niet afgaat en of het lampje niet rood gaat branden. En er zijn altijd mensen die slimmer zijn. Er zijn altijd mensen die een stofje hebben ontdekt dat niet op het systeem verschijnt. Dat zal altijd zo blijven. Dus dat nieuwe internet, dat er dan voor de hackers moet komen, dat is er gewoon al. En die encryptie die is er ook, dat hebben we bedacht, dat bestaat. Dat kun je verbieden. Nou ja, goed, dan gaat het ondergronds.
Ja, want we hebben je, Luc, als je praat over bijvoorbeeld Popcorn Time, wat meer dan 1 miljoen Nederlanders gebruiken om films te heen en weer te sluizen en zelf te kijken, dan praat je natuurlijk wel over een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking die gewoon bewust kiest voor een illegale...
Dat is het bewijs. Popcorn wordt straks de standaard. En het feit dat het nu illegaal is, wil niet zeggen dat het automatisch verdwijnt. Mensen worden onder druk gezet. Maar zolang er geen legale alternatieven komen, die misschien zelfs nog iets beter zijn, of maar heel weinig slechter. Ik bedoel, Popcorn is daar bewijs van. Mm-hmm. En ik ben helemaal niet voor illegale content, maar ik ben wel tegen betalen en er geen gebruik van kunnen maken. Ik betaal thuis voor HBO. En omdat ik op reis ben, kan ik daar niet naar kijken omdat ik niet in Nederland ben. Ja, wat zullen we nou krijgen, zeg? Mm-hmm. Dat is natuurlijk gewoon onzin. Die gasten zijn gewoon lui. Die denken gewoon van nou, we gaan gewoon lekker geld vangen. En hoe je het in het buitenland doet, dat zie je maar. Dan moet ik dus een VPN-tunnel nemen om naar Nederland te kunnen bellen en om dan spullen te kijken.
Goed, dan loop je weg, dan neem je Netflix. Ja? Dan neem je Netflix, dat kan je wel op andere plekken doen.
Nee, dan krijg je een andere content aanbieden. Dan krijg je andere series, andere taal, andere...
Wij denken wel voor u na. Terwijl de wereld is zo klein geworden. Ik bedoel, die tv-series uit Amerika, nou, die kan ik via Popcorn, kan ik die gewoon meteen zien. En niet 3,5 jaar later als SBS eraan toe is ofzo. Of als HBO denkt van nou, dat kunnen die mensen in Nederland nu wel hebben.
Mhm. Ja, ik weet ook niet, maar dat is misschien gewoon omdat de maatschappijen die erachter zitten nog steeds in het oude model zitten en nog steeds niet tegen Netflix en HBO zeggen van hier heb je alle content en dit is de formule. Want het is natuurlijk gewoon een kwestie van geld.
Nou, de hackers zijn dus de gewone, tussen aanhalingstekens, de mensen die de niet-hackers. Ja, de hackers lopen voorop op de niet-hackers. Mm-hmm. Dat zijn de mensen die gaan uitbroekten op het poortje ook de andere kant op kan. Die gaan uitdokteren wat er gebeurt als je een cijfer meer of een teken minder invoert. En ja, die mensen zijn nodig. En de techniek en de gereedschappen zijn ook gewoon nodig. En wat, ja, op het moment dat je iets verbiedt, ja, dan komt er alweer iets anders. Het is totaal zinloos.
Ja, dus maar ik vind dat gedrag van wat meer dan 1 miljoen mensen uitvoeren met Popcorn Time... wel een beetje haaks staan op het luxe idee dat er dan een soort netwerk zou komen. Want dan zou dat automatisch dat 1 miljoen mensen dat niet meer kunnen.
Dat netwerk, dat is er al. En het heet gewoon het internet. Mm-hmm. En toen de ISP's, de internet service providers, door de overheid, door de wetgever gedwongen waren om gegevens af te staan over het internetgebruik van hun klanten. En de een doet dat lachend en vrolijk en de ander die doet dat met tegenzin, want die maakt er eerst een bodemprocedure van. Ja, toen hebben de popcornmakers gezegd, weet je wat, we stoppen een VPN-tunnel erin.
Hmm.
En dan omzeil je dus je ISP. Ja, die gebruikt wel infrastructuur van je eigen service provider, van Ziggo of van Accessful. Maar die kunnen niet zien wat je doet. Ja, dan komt er een verbod op encryptie, dan komt straks een verbod op VPN-tunnels. Dan mag je niet VPN-tunnelen. Ja, dan moet er een verbod op peer-to-peer komen. En het gaat een beetje dezelfde kant op als die die zwarte lijst van woorden die niet in een voetbalstadion mogen worden gebruikt. De scheidsrechter werd voor van alles uitgemaakt. En toen kwam er een zwarte lijst in de voetbalstadions van woorden die niet mochten worden gebezigd tijdens een wedstrijd door de supporters. Anders stonden er grote straffen op. En die scheidsrechters die werden in Friesland dus gewoon in het Fries uitgejouwd, want dat stond niet op de zwarte lijst. Mm-hmm. Of er werd geroepen door de supporters dat de moeder van de scheidsrechter een 9 tot 5 baan had, maar niet overdag en dat soort dingen, weet je. Ja, het is gewoon zinloos. Je gaat iedere keer ga je het dood reguleren. Dus ze zitten gewoon op het verkeerde spoor. Het moet gewoon niet. En het gaat ook niet verder zo. Dus het valt mij nog tegen hoe lang het goed gaat. Hoe lang de niet-hackers denken, nou ja, goed, wat reis ik nou per jaar? En hoe vaak moet ik me dan uitkleden op het vliegveld? En ja, wat heb ik nou te verwerven? Ik snap dat ook niet.
Mm-hmm.
Dat mensen zo dom kunnen zijn dat ze zo hun rechten kunnen laten schenden. En het gaat maar verder en het gaat maar verder. Er lost helemaal niets op. De aanslagen die blijven. De aanslagen van de bad guys, dat zijn in haar verhouding veel minder. Want de permanente schending van rechten door de good guys. Door de mensen die zichzelf good guys noemen.
Wacht even. Vind je dus dat de mensen die illegaal films downloaden of uitwisselen, zijn dat de good guys of zijn dat de bad guys?
Nou, dat zijn gewoon de guys, Luc. En
dan is het dus maar één soort mensen. En dan blazen we de zaak allemaal. En dat doen we ook allemaal, want we rijden allemaal te hard. En we downloaden allemaal. En als we de belasting een beetje kunnen sodemieteren, doen we dat ook. Ja? Er zijn geen mensen zonder fouten, zal ik maar zeggen.
Nee, nou, maar er zijn ook geen good guys zonder fouten, snap je wat ik bedoel? En de rechthebbenden, de copyright mensen, de filmmensen, de muziekmensen, die hebben zichzelf uitgeroepen tot good guys. En die zeggen, wij mogen zo ver gaan omdat wij de good guys zijn, dat wij zelfs spyware op jouw computer mogen installeren om er maar voor te zorgen dat je dat beetje geld betaalt. En als we je kopieergedrag niet kunnen bewijzen, dan zorgen we voor een heffing. En dan zorgen we ervoor dat bij iedere lege cd of USB-stick die je koopt, er alvast een voorziening getroffen is voor het feit dat je misschien wel over de grens zult gaan.
Ja, maar toch daar, ja, dit good guys, is het Occupy-verhaal. Dit is het Occupy-verhaal wat zegt, wij mogen... Wij zijn tegen die 1% good guys, en of dat nou Google is, of de KPN, of de bank, of de staatssecretaris Teven, of wie dan ook. Ja? Wij zijn daar tegen, want die mensen misbruiken hun macht. Maar de Occupy mensen zelf beseffen niet dat wij, de burgers, degene zijn geweest die de banken hebben gevraagd om ons extra geld te geven op ons huis, zodat we die extra auto, dat jacht enzovoort kunnen kopen. Ja. Want het eigenlijk onze hebzucht was die het banksysteem heeft doen kraken. Nou, daar zitten we nu ook mee. We zitten op het internet met een enorme potentiële bedreiging, waar we allerlei trucken voor gaan bedreigen. En we zijn het allemaal mee eens dat het zo ver gaat, dat het van Hebdo, Charlie, tot het downloaden van films gaat. En alles. Het is een heel breed gebied. De onderliggende ellende is, laten we heel eerlijk zijn, we zijn mensen. En we maken keuzes steeds tussen het persoonlijke belang, weet je wat, toch wel even die film bekijken, en het algemeen belang, want dat is niet goed. En dat is een eeuwenoud probleem, en daar hebben we helaas nog geen oplossing voor.
Het wordt een probleem als het heel extreem doorgetrokken wordt. Dus als iedereen popcorn gaat kijken, en niemand neemt meer televisie, en niemand koopt meer films, en niemand gaat meer naar de bioscoop, en niemand koopt meer cd's, dan is dat eindig. Maar het is niet zo zwart-wit. En ik ben dus niet tegen alle regels in het algemeen, maar ik ben tegen overregulering. Dus als er geen grotere problemen meer zijn dan wat we hebben, dan gaan we dingen bedenken om het allemaal maar nog meer in goede banen te leiden. Dat hoeft helemaal niet.
Nou ja, en het is ongeveer in dezelfde zin dat er wordt gemeld dat er 3,5 miljoen mensen in Parijs op de benen zit, wordt één zin later wordt er gezegd dat de vliegtuigmaatschappijen binnen Europa data gaan uitwisselen over mensen.
Het lost niets op, dat is het punt.
We praten dus over 3,5 miljoen mensen die voor de vrijheid op de been zijn. En één zin later gaan we het hebben over het ontnemen van de vrijheid door data uit te wisselen.
Ja, en de enige manier om dat mogelijk te maken is angst. En we zeggen tegen iedereen, wij gaan het nog veiliger maken. Jullie hebben niets te vrezen. Het aantal aanslagen is drastisch gekelderd sinds wij miljoenen, miljarden in de airport security hebben gestoken. En als je alleen nog maar ons de mogelijkheid geeft om in je Facebook en om in je internetverkeer te duiken en om je locatie te bekijken en doe nog even deze chip van ons in je lijf, dan zorgen wij er wel voor dat het veilig is. Maar dat kan helemaal niet. Dat kan helemaal niet. Onze overheid kan ons helemaal niet beschermen als het erop aankomt. Als er een aanslag komt, dan kunnen ze er misschien een paar tegenhouden, maar niet allemaal. Dat is gewoon volstrekt ondenkbaar. Dat is ook nooit zo geweest. Mm-hmm. En dat wordt het ook niet met nog meer camera's en met nog meer internettoezicht. En met nog meer verbod op encryptie. Dat is echt onzin.
Mm-hmm. Maar dat is waar alle onderzoeken over lone wolves nu op wijzen. En dat is, we kunnen het preventie, vergeet het. Ja? Je moet op de hele dikke muren gaan zitten en dan gaat het nog mis. Want de mensen...
ja, maar ieder mens kan zelf encryptie toepassen, toch? En je kan dus op een klein niveau, je kan op een klein niveau jezelf gewoon heel makkelijk beschermen.
Ja. En als het straks niet meer zou mogen, omdat de good guys dus aanhalingstekens het verboden hebben. Nou ja, goed, dan laten we het hele internet maar liggen. Of dan komt er een nieuw internet. Of dan gaan we IPv8 ontdekken. Of weet ik veel, snap je? Het is een soort, soort wedloop zonder eind. Maar het lost niets op. Dat is zo zonde. Laat ze nou met echte problemen en echte oplossingen bezighouden. Er zal altijd een ongrondse wereld blijven. Van mensen die zich inderdaad van instrumenten bedienen. En dat mag dan niet. Maar daarmee is het niet over. Ja. Als je
Maar het zijn prachtige afleidingsmanoeuvres allemaal. He, want we hebben het over 3 miljoen mensen die er in Frankrijk, of 1,7 die daar op een rij stonden met iedereen. Jezus, daar komt weer een klimaatconferentie aan. Denk je dat daar 1,7 miljoen mensen in Parijs voor de straat op gaan? Nee, toch? Nee. Ja? Dus uiteindelijk komt het op normen en waarden en mensen en dat soort dingen terecht, eeuwenoud. En wat dat betreft... het is een eeuwigdurig menselijk probleem. De keuze is individueel en collectief belang. En hoe dat verankerd zit in ons zijn en in ons wezen. He, en ik had het er net over de hackers in wat was het, 88, 85, 88, begin van de hackerbeweging. En die kwamen bij mij thuis in Hilversum en die zaten in mijn achterkamer, zaten ze de Bank of America te hacken. En achter alle grote mensen, de Chaos Computer Club, WOW Holland, zaten bij mij thuis. En dat waren toen allemaal mensen die vreselijk bijna heiligen waren. Hè? Beetje Wikileaks-achtige mensen die dat deden omdat ze de technologie beschikbaar wilden maken en dat soort dingen. Ondertussen zijn hackers, voor de helft doen ze het om het geld, de andere helft doet het voor dat is overigens niet waar, die mensen deden ook een beetje voor de status. Dat waren ook allemaal loners die verder weinig in het leven bereikt hadden en dan maar... zich gingen manifesteren door dat te doen. Hunzelf, hè, dat is voor hunzelf, maar ook omdat ze in de groep daarmee scoorden. Dus misschien was dat ook toen al een motivatie. Hè, maar in ieder geval, ze deden alsof ze het voor the good of the world deden. Ja, en men voelde zich toen, wat waren de techno-anarchisten of de cyber-anarchisten, ja? Totdat, en dat weten we allemaal, het grote geld ook daar voorbij kwam en de Access for All verkocht werd en die mannen... allemaal dik gecast hebben. Ja? Dus ik ben een beetje... mensen blijven mensen. De helden van vandaag zijn de boeven van morgen. De kruisvaarders van het jaar 1095 waren toen de helden en zijn nu de jihadis. De jihadis van vandaag zijn de grote foute mannen, maar ze zijn in ieder geval in de ogen van een gedeelte van de wereld de helden. Teven die
dus
door...
niemand moet doen alsof hij een heilige is. En niemand moet zeggen of doen alsof hij een good guy is. En de anderen zijn bad guys. Zo werkt het niet.
Ja, en dat zien ze. Good
guys en zij zijn de terroristen.
Ja, maar dat is... het is een kwestie naar andere wijzen en zeggen. En daar zijn op dit moment... Het grote effect van Charlie is dat daardoor... En dat heeft echt met internet te maken. Is dat... de inbreuk op recht op internet daarmee een soort vrijbrief heeft gekregen. Ik denk dat we dat wel met z'n allen kunnen constateren, niet?
Ja, het worden inderdaad rare dingen geroepen, maar die worden niet echt... Ik zie nog niet dat ze echt ten uitvoer worden... dat wordt nu allemaal geroepen. Maar uiteindelijk gaat dat natuurlijk allemaal niet lukken vanwege gewoon dat technology kill zit. Encryptie, wat daar ook zegt, dan komt er een peer-to-peer alle telefoons verbinden met alle telefoons. Er komt gewoon een IPv8 nieuw netwerk. En daar is gewoon niks tegen te doen. Dus dat is gewoon een kwestie van de technology gaat harder.
Zoals het nu tegen popcorn ook niks te doen is. En als er wat tegen te doen is, dan komt er een nieuwe versie in en is daar weer niks tegen te doen. Weet je?
Nee, zeker.
Het is eindeloos, ja. En daarom is het ook zinloos om je daar tegen te verzetten. Ook als overheid, als schiet gewoon niet op.
Goed. Wat hebben we nog meer in het nieuws? Om even bij de encryptie en de hackers vandaan te komen.
Ja, Windows 7, ik ben er namelijk dat jaar gewend en zo.
Is al Windows 7 jouw nieuws?
En nou, Windows 7, dat wordt dus per 15 januari, is dat dus tot antiek verklaard, hè? Gaan ze nog 5 jaar ondersteunen. Maar er wordt geen verdere ontwikkeling meer aan gedaan, enzovoort.
Kortom, Windows... En security updates.
Ja.
Wat ik deze maand, 1 januari, is Office 2013 Pro is niet meer leverbaar via het groothandelkanaal. Wat natuurlijk interessant is voor het idee over abonnementen. Want je kan nu wel nog een Office 2013 Pro lokaal op je machine krijgen. Maar dan moet je dus voor 18 euro per maand moet je een Office 365 abonnement afsluiten. En dan kan je gewoon doen wat je altijd al kon. Dus er gebeurt eigenlijk niks, maar het betaalmodel... gaat van ongeveer de prijs maal 3. Kan je nu lokaal je Office blijven draaien.
Want je betaalt per jaar, wat is het, 9 euro per maand, dus 110 euro per jaar.
Nee, de Office Pro kost 18 euro als je hem lokaal zou willen hebben.
Zo, dus 200 zoveel euro. Oké. En dat was vroeger de prijs van een pakket, niet?
Ja, de prijs van een pakket was 400 zoveel euro voor een pro-pakket, denk ik.
Dus in 2 jaar heb je dat afbetaald. Ja.
Maar vroeger deed je natuurlijk 5 jaar met een Office.
Maar ik wel een ander niet.
10 jaar met een Office.
Maar die jaar... misschien inderdaad nog 10 jaar mee, ja.
Mm-hmm. Ja. En WordStar was fantastisch.
Maar veel beter
nu vraag nog. Ik, want we hadden het over Windows. Windows 10, wordt het abonnement-based?
Nee.
Nee? Wanneer wel?
Nee.
Windows 11?
Nee. De OS wordt niet abonnement based. Nee.
Nooit?
Nou, niet nooit.
Nee, verwacht ik ook niet.
Hoe draagt het op de veiligheid?
Wat is het verschil dan tussen een tekstverwerker en een operating system op dat niveau?
Ja. De operating system zit dichter bij de hardware.
Tuurlijk, we
dus
gaan het
zo... langer mee.
Luister eens, de echte Windows 11, 12, 13 gebruikers die trouw zijn aan Microsoft, die betalen 5 euro extra per maand. Want dan staan ze in de goede lijst van de IT en dat soort dingen. En zo gaan we dat doen. En dan steeds meer mensen, en dan wordt er gezegd, gebruik jij nog geen Windows 365, maar ja, dan ben je toch wel een beetje verdacht hoor. Dat wij niet al jouw teksten en al jouw spullen kunnen controleren. Nee, dan krijg je 3 kruisjes achter je naam. En dat is al zo. Ja?
Ja, maar we hebben nu een soort... We hebben tot nu toe dus blijkbaar tot... We hadden nu de keuze om Office Pro te kopen tot nu toe. Lokaal nog steeds. En die keuze is sinds 1 januari onzeep. Dus we zijn nu gedwongen om Office 365 abonnement basis af te nemen. En je kan dus... Ik kan me zo voorstellen dat Microsoft zegt voor 10 euro per jaar krijg je Windows. En of je koopt het als pakket. En na een poosje, net als nu, killen ze gewoon het normale pakket. Maar jullie denken dat ze daar niet mee wegkomen?
Ik denk dat ze daar absoluut mee wegkomen. En dat gaat via de achterdeur. Dat gaat zoals we nu. Ik heb hier een Windows 8.1 dingetje. Ja, is een jaar lang gratis 365. En als je dat ding aanzet, dan moet je je e-mailadres aangeven. En dan ben je gevangen. Mm-hmm. Ja? En na een jaar, dan kun je niet meer bij je spullen. Dan moet je wel. Nou, dat gaan ze ook voor het operating systeem doen.
Ah, jongens, ik zeg gewoon: Microsoft Office is de nieuwe McAfee antivirus. Voor een maand, voor een jaar gratis. Of de nieuwe WhatsApp. En daarna dan flikker je het toch gewoon uit. Ik bedoel, dat wil je toch helemaal niet. Dat is toch gewoon troep.
Ja.
Het is toch totaal overrated. De golden days van Microsoft van Office en onbeperkt geld binnen, dat is gewoon over.
Daar ben ik wel.
Maar we gaan dus nu de prijs maal 3 doen voor een Office pakket. Ja,
voor die idioot die het niet nog betaalt. Maar dat gaat nu allemaal opdrogen. Want er zijn allerlei alternatieven bijgekomen. Ik bedoel, de PC-markt krimpt al jaar op jaar op jaar. En Apple groeit. Ik zei net al een beetje provocerend. De echte trouwe Windows-gebruiker, die heeft inmiddels al lang Mac eronder zitten.
Ja, dat geloof ik ook. Ik geloof dat je gelijk hebt. Dat we stemmen met onze voeten. Om je een voorbeeld te geven, ik had ooit, weet ik veel wat, wel 8 of 10 bankrekeningen voor allerlei doelen, wat hartstikke handig en zo. En toen kost een bankrekening een tientje per jaar. Nu kost die €23 per maand, of weet ik veel wat. Het kost maar honderden.
Ben je toch klaar, hè? Dan flik je al die onnodige shit eruit en dan hou je er eentje. Dat is zakelijk kwaad.
Ja, nou, dat is precies wat ik gedaan heb. Ja?
Ja. En het is gratis software, en het is betaalde software en overrated software. Nou, take your pick.
Ja, maar we kiezen dus met ons, ik bedoel, ik heb mijn kinderen hypotheken gegeven. En ik kom er nu achter dat in mijn bredere kring van vrienden, eigenlijk als we dat even met elkaar zouden afstemmen, mensen die ik wel vertrouw, dan kan ik dat ook aan hun kinderen hypotheken geven, bij wijze van spreken. En dan schakel ik de bank uit. Mensen vinden wegen als het
duur wordt.
Ja.
Totdat dat verboden wordt. Ja. En dan ga je gratis diensten en dan vertel je de belastingdiensten niet en dan ruil je het gewoon.
Ja. Heeft iemand in de gaten gehouden trouwens hoe de Zwitserse frank die 30% duurder geworden is, hoe dat zich in bitcoins vertaald heeft? Want het is wel vreemd dat een natie...
De bitcoin is helemaal ingestort juist.
Noem je nou de Zwitsers naties?
Nou, ik heb gisteren met wat bankiers gesproken en zo. Dit is een buitengewoon zware move dat die Zwitsers dat gedaan hebben. Dat kan alleen maar betekenen dat de afgelopen maanden zoveel geld naar Zwitserland is gevloeid. Ja, en dat kan allerlei geld zijn. Dat kan Arabisch geld zijn. Dat ze van de gekkigheid niet weten wat ze met dat geld moeten. En dus maar de waarde met 30% verhoogd hebben.
Mm-hmm.
Want het is echt een...
Ik vind dat Zwitserse geld, ik zou er wel eens in willen meekijken. Voor u en onze veiligheid.
Ja.
Ik vind dat daar totale transparantie moet komen. Dat is echt, daar wordt de wereld vast veel veiliger van.
Nou, dat weet ik niet, maar in ieder geval, het was een klap voor de financiële wereld. Een signaal dat er iets heel fundamenteel mis is.
Wat je valt niet.
Alsof, laten we zeggen, het goud plotseling 30% meer waard was.
Mhm.
Want de Zwitserse frank is in de zekere zin ook een soort goud. Nou, mensen zijn omgeven met huisjes in Zwitserland. Die begonnen allemaal helemaal zenuwachtig te worden. En mensen heb je daar een account? Heb je dat in euro's of heb je dat in Zwitserse franken? Al gedoe. Maar dat soort bewegingen die plotseling eigenlijk vlak na een wereldwijde onrust over aanslagen. Plotseling gaat de meest veilige... currency in de wereld 30% duurder worden. Ik vond het wel even schrikken.
Mm-hmm. Zwitserse frank is gewoon de nieuwe Microsoft Office, Luc. Het is toch allemaal gewoon bedrog. Ik ga me horen. Het is gewoon een kwestie van tijd en totdat het uitkomt.
Ja, dat vrees ik ook. Vertrouw die mensen ook niet. Maar er moet toch een reden zijn. En een centrale bank, ook in Zwitserland, kan dat soort dingen niet zomaar doen. Daar moet een onderliggende grond voor zijn. En dat zal
zwaar wel zo. Alleen niemand spreekt ze daarop aan. En pas als het echt de vlam in de pan slaat, ja, dan moet het anders.
Nou ja, trust is wel op de achtergrond. Er gebeurt natuurlijk van alles. De helft van ons goud is opgegraven in New York en in een bootje. In het grootste geheim naar Amsterdam verplaatst. En het is nu weer in Amsterdam ingegraven.
Ja, angst en vertrouwen en macht. Ja.
Mm-hmm. Dat is toch ook een signaal? Maar goed, dat is even geen signaal voor de IT-bende, denk ik. Maar het is in ieder geval, er gebeurt op het gebied van trust en naar je toe halen, gebeurt van alles.
Ja,
Internet of Things, de Intel, er is een race natuurlijk van wat is de standaard. Er is een, de Internet of Things Industry Group... Die heeft nu het Open Interconnect Consortium. Die zijn nu met echte standaards heel actief in een soort wedloop, lijkt het wel, mee bezig. Dus het is een nieuwe IoTivity standaard nu weer gereleased. Dus daar met al je lampen moet je daar aan conformeren.
Nou, verboden moeten worden. Ja.
Want?
Dat is heel veel technologie. Dus geen
standaard zijn wel op zich, standaards brengen wel dit soort technologie verder natuurlijk.
Ja, als er maar een vinger in de pap is in standaard en er een achterdeurtje is voor de overheid.
Ja. Ah, het is in ieder geval Intel-backed. Dus.
Ja, Intel Inside.
Nou ja, voor de rest denk ik dat we hiermee wel aan het eind van de podcast zijn. Of hadden jullie nog een heel wetenswaardig nieuwsitem?
Ik heb mijn BlackBerry weggedaan. Dat weten jullie. Ik las van de week een heel klein nieuwtje over BlackBerry en de zorg voor ouderen. En toen dacht ik, hé, dat is wel verrassend, toch wel weer. Ik weet niet of dat iets is wat blijft. Maar dat er toch ook wel weer vanuit andere perspectieven wordt nagedacht over bestaande problemen.
Maar wat wil je daarmee zeggen? Wat is dat de laatste strohalm die BlackBerry moet aanklampen om nog...
zich te verkopen aan Samsung.
Ja. Nou ja, misschien als je oud en dement bent, dat je dan nog aan een BlackBerry wil. Ja, maar er is dus een oplossing op handen. Waarbij je dus op basis van BlackBerry hardware en software in contact kunt zijn met mensen op afstand. Een betrouwbare oplossing. In tegenstelling tot alle andere onbetrouwbare oplossingen die er ook zijn. Ja, dat vond ik wel weer interessant. Ik dacht, kijk, dat had ik niet verwacht. Dat verraste me wel.
Ja, maar dat heeft Luc natuurlijk ook al eens een keer bedacht dat hij zo'n soort interface wil hebben naar hulpbehoevenden.
Ouderen, ja, gewoon simpele systemen, goedkope systemen die beperkt. Hè? De omgekeerde Skype, dat je de Skype kan aanzetten vanaf buiten. Van systemen die je dan ook kunt aanzetten. En zodat ouders in de gaten gehouden kunnen worden. Maar ja, het is natuurlijk wat de AIVD graag wil, want als we dat hebben, dan kunnen ze iedereen in de gaten houden. En dat verhaal is er wel eens geweest.
Nu ook door de IVD in te schakelen op afstand.
Ja, wel zo handig. Goed. Er schijnt ook een leap second te gaan optreden dit jaar. Een of andere...
Er moet een seconde bij de tijdsberekening. Want we zijn natuurlijk met al die... met die schrikkeljaren en dan het jaar 2000 niet. En dat soort dingen komen toch niet uit. Dus er moet een seconde bij. En dat is allemaal lastig. Soms denk je, jongens, laat die seconde maar zitten, weet je wel.
Maar er schijnen allerlei systemen down te kunnen. In de vorige leap seconds is de hele vliegtuigmaatschappij konden gewoon een dag lang geen boekingen doen of zo. Ik snap niet waarom dat eigenlijk in basis optreedt. Maar het schijnt toch nu al mensen zich weer zorgen te maken over de volgende leap second. Dus mocht je een bepaald Linux, Unix vooral, lijkt er wel last van te hebben, omdat die van een ander soort tijdsysteem gebruik maken, waardoor dat meer programmatechnisch problemen kan.
Maar als mensen bang zijn, dan kunnen we wel, het is wel een mooie gelegenheid om nog meer burgerrechten schenden.
Je moet wel
weer gedraagd van maken.
Je moet wel iets doen voor deze leap second actie.
Zou Dirk Scheringa al een leap second verzekering hebben? Voor mensen die een boeker leap second bonus willen afsluiten.
Het is misschien wat we beter kunnen verkopen dan een apart internet. Ik iedereen bedankt weer voor het luisteren. En we gaan er ook volgende week weer een mooie podcast van maken. Tot ziens.
Hartstikke mooi.
Tot ziens, guys.
Goedjes.
Doei.
Ja, hoor.